Goedenavond, de 36e avond over de parashat Shelach Lecha. Het klinkt inderdaad mooi. Als je naar het Hebreeuws luistert met al die G-klanken, dan moeten de Schotten en de Hollanders zich toch bijzonder daarmee thuis voelen. Maar voor de rest ook helemaal niet. Shelach is trouwens wel een mooi woord. In een Hebreeuws Nieuw Testament is dat het woord shaliach voor apostel. Want apostel komt van het Griekse woord voor zenden en shaliach komt van het Hebreeuwse woord voor zenden. De parasha is altijd genoemd naar woorden, de allereerste woorden of woorden uit de eerste regel van het nieuwe schriftgedeelte. En zo is dat hier ook. Nummer 13 opent met de woorden zend voor je uit. Dat is bijna niet te vertalen. De Statenvertaling probeert het manmoedig. Zend u mannen uit. In de herziene staat stuur mannen voor u uit. Maar voor u in het Nederlands betekent hier niet before, maar het betekent for yourself. Dus ten behoeve van jezelf. Je kunt het eigenlijk ook best weglaten, maar er zit toch iets in van doe dat ten behoeve van jullie. Het gaat om jullie. En daar gaan we het over hebben. We gaan het in nummer 13 hebben over de 12 verspieders. Nummer 14 over de rebellie van het volk. Nummer 15 de offerwet, de sabbatschender en de tzitzit, de gedenkkwast. Dat wordt zo'n beetje de indeling. We gaan het hebben over het verhaal van de 12 verspieders in nummer 13. Het is al de moeite waard om hier Deuteronomium 1 naast te leggen, want daar blijkt iets wat hier niet blijkt, namelijk dat het volk zelf erom gevraagd heeft, om verkenners. Want eigenlijk is verkenning natuurlijk helemaal niet nodig. God heeft beloofd dat hij zijn volk daarheen zal brengen. Hij zal ze de kracht geven om het land te veroveren. Dus waarom zou je dan nog verkenners erop uit moeten sturen? Maar er staat in Deuteronomium 1 dat Mozes het goed vond. En de Heere God vindt het blijkbaar ook goed. Hij accepteert het. En daarmee maakt hij er een test van voor het volk. Het volk wordt op deze manier wel op de proef gesteld, want met wat voor verhaal zullen die verspieders terugkeren? Maar in datzelfde vers staat, de Heere God zegt, ik zal het geven. Dus of jullie nou gaan verkennen en verspieden of niet, ik geef het in elk geval. Dus dat is al helemaal buiten discussie. Dat had eigenlijk genoeg moeten zijn en dan zou het eigenlijk heel vreemd zijn om dan alsnog verkenners daar naartoe te sturen. Als je dan kijkt naar de opsomming van die 12 verspieders, dan zegt Nachmanides, een van de grote middeleeuwse Joodse rabbijnen, je kunt zoals de tekst zien dat deze mannen niet door God gekozen waren. Het is toch of de Heere God zich daar in zekere mate van de hele affaire distancieert. Oké, ik vind het goed als het ware, maar dan moeten jullie het verder zelf ook maar regelen. Dus het is het volk zelf dat deze mannen uitkiest. Natuurlijk niet volstrekt willekeurig. Dat waren natuurlijk aanzienlijke mannen in het volk. 12 mannen voor de 12 stammen. Die 12 stammen worden weer in een nieuwe volgorde opgesomd. Als je alle opsommingen uit het hele Oude Testament op een rijtje zou zetten, dan zou je nauwelijks 2 vinden die precies gelijk zijn. En u weet, het zijn 13 stammen, want Efraïm en Manasse tellen allebei mee. Dus er moet altijd 1 weggelaten worden om tot op 12 te komen. Dat is heel boeiend. En hier is dat uiteraard de stam Levi. Die altijd een heel bijzondere plaats inneemt. Nummer 3 en 5 van de mannen, daar moeten we natuurlijk speciale aandacht aan geven. Caleb voor de stam Juda. Caleb is eigenlijk een interessante naam. Het normale betekenis zou hond zijn. Er zijn ook wel pogingen gedaan om een andere verklaring aan te geven. En Hosea, dat kennen we natuurlijk als een van de kleine profeten. Zo heette Jozua voor die tijd ook. Hosea betekent gewoon hij redt. En later werd daar een voorvoegsel voor gezet, waardoor de naam van de Heere God erin gebracht wordt. En dan wordt het Jozua, Yahweh redt. En Jozua wordt in het Griekse Nieuw Testament genoemd Jezus. Want eigenlijk is het dezelfde naam als Yeshua. Soms kun je Yehoshua ervan maken, maar het is dezelfde naam met dezelfde betekenis. Yeshua, Jezus en vandaar Jezus in de moderne talen betekent de Heere redt. Wel aardig om even te letten op die stammen Juda en Efraïm, want vaak grijpt de tekst al vooruit naar de latere tweedeling van het volk in het tweestammenrijk en het tienstammenrijk, waarbij natuurlijk Juda de belangrijkste van de twee stammen was. En Efraïm, de zoon van de eerstgeborene, Jozef, de belangrijkste van de tien stammen. Mozes was uit de stam Levi, Jozef uit de stam Efraïm, waarlijk niet een van de geringste. Dat zijn juist hier de twee goeden van de twaalf, dat zal direct wel blijken. Zo gaan ze erop uit. En eigenlijk hebben ze zich daar zelf mee moeilijkheden op de hals gehaald. Want het was allemaal niet nodig geweest. Ze trekken naar het zuiderland, daar staat in het Hebreeuws de Negev. En zo noemen wij eigenlijk dat gedeelte van de staat Israël nog steeds, de Negev-woestijn. Maar in onze vertalingen wordt het meestal weergegeven met dit woord. De spionage die ze gaan plegen, want verspieders is natuurlijk een vreselijk ouderwets woord. Het zijn gewoon spionnen of verkenners, als je dat liever hebt. Het is een puur strategische spionage. Het is niet zozeer de bedoeling om te kijken of het eigenlijk wel een aantrekkelijk land is om te wonen. Dat is niet zozeer aan de orde. De Heere God heeft dit land voor ze uitgekozen en dus zijn ze daarheen op weg. Maar het gaat er nu om, want er wonen beslot Kanaanieten. Hoe kunnen we dat land het beste binnenvallen? Zodanig dat we het ook met zo min mogelijk problemen kunnen veroveren. Ze trekken daardoor dat zuidelijke gedeelte van oost naar west. Je kunt dat precies in de tekst vervolgen met die plaatsnamen. En dan komt daar ja, zo'n kleinigheidje. Zelfs de Statenvertaling geeft dat niet weer. Daar staat, zij kwamen naar Hebron. En eigenlijk verwacht je dat daar ook. Ze kwamen daar in dat zuidere land tenslotte terecht in Hebron. Maar er staat letterlijk, hij kwam naar Hebron. En dat is natuurlijk echt koren op de molen van de rabbijnen om zich af te vragen, wat betekent hij hier? Nou, Rashbam, de kleinzoon van Rashi, die maakt zich daar het makkelijkst vanaf. Die zegt, dat betekent gewoon elk van hen. Nou, dat betekent dus dat je net zo goed kunt vertalen, zoals ook alle vertalingen dat doen. Zij kwamen naar Hebron. Maar de grote Spaanse Joodse uitlegger Abraham Ibn Ezra, die zegt, nee, die hij, dat is hier een heenwijzing naar Caleb. En inderdaad, als je kijkt naar het boek Jozua en naar het boek Richteren of Rechters, dan zie je dat Caleb daar een heel bijzonder erfdeel heeft ontvangen in de buurt van Hebron. Ik vind het een beetje ver gezocht, maar ja, wie ben ik om Ibn Ezra tegen te spreken? Want Rashbam zegt wat anders en daar voel ik me toch eigenlijk een beetje meer bij thuis. Maar eigenaardig zijn die kleinigheden wel. En pas als je de Hebreeuwse tekst erbij haalt, dan zie je dit soort bijzonderheden die je in geen enkele Bijbelvertaling zouden opvallen. Want de vertalingen werken dat weg. Hebron, Gevron, zoals de moderne Jood en de ouderwetse Jood ook zegt, betekent zoveel als gemeenschap. Oorspronkelijk was de naam Kiryat Arba. Nou, Kiryat is een heel gewoon woord voor stad. Denk maar aan Judas, Iskariot, Ish-Kiryot. Dat Kiryot, dat is eigenlijk dat is hetzelfde grondwoord. Kiryat Arba, zo heet het volgens Jozua 14 vers 15. Daar vind je ook een kleine toelichting. Dat betekent stad van Arba. En Arba wordt dan beschouwd als de vader van de Enakieten. Leuk woord, lastig te vertalen. Wat betekent dat? Maar misschien is dit een goede weergave van het woord langnekken. En in elk geval weten we uit het verband dat het reuzen waren. Dus misschien waren ze wel zo groot omdat ze zulke lange nekken hadden. Maar Arba of Arba'a is ook het gewoon Hebreeuwse woord voor vier. Dus je kunt ook vertalen stad van de vier. Nou, dan kun je daar heerlijk je fantasie op loslaten. Of dat nou vier wijken van de stad zijn of vier helden waar de stad naar genoemd is. Er worden hier inderdaad verschillende van die helden onder de Enakieten genoemd. En er staat er natuurlijk nog een bijzonderheid bij. Hebron is nog ouder dan Zoan. Dat is wat wij kennen als de stad Tanis in Egypte. Die misschien dateert uit de 17e eeuw voor onze jaartelling. In elk geval wordt hier door de benadrukking van deze plaats wel aangeduid wat het bijzondere ervan is. En dat weten wij natuurlijk al uit het boek Genesis. Want in Hebron, daar is de spelonk van Machpela. Nu overdekt door die geweldige moskee. Als u die wil zien, dan mag u in oktober met ons mee naar Israël. Want we hopen ook Hebron te bezoeken. En ook deze vier graven, de zes graven van de aartsvaders. Dus Hebron is een van de vier heilige steden in Jeruzalem. met Jeruzalem van Israël. Met Jeruzalem, Tiberias en Tsafet. Nou ja, ze kwamen daar eigenlijk om strategisch onderzoek te doen. Maar tegelijkertijd zijn ze toch ook wel onder de indruk van ja, dit heerlijke land met die geweldige vruchten. Er wordt één voorbeeld van genoemd dat duizenden malen sindsdien is afgebeeld. Het is bijna een soort logo geworden van de staat Israël. Die reusachtige druiventros die twee mannen op een stok moesten dragen. Dat was niet omdat die nou per se zo zwaar was. Dan moet het wel echt een monsterlijke tros geweest zijn als twee mannen die met moeite kunnen dragen. Maar waarschijnlijk om hem zoveel mogelijk intact te houden. Het dal Eshkol. Het doet me altijd aan een van de premiers van Israël, weet u nog? Levi Eshkol, de bejaarden onder ons, kunnen zich dat nog herinneren? Levi Eshkol, die heeft daar deze mooie namen over gehouden. Nou, dus we komen terug naar het volk en we zijn allemaal heel erg benieuwd wat voor verslag ze hebben uit te brengen aan het volk. Ze beginnen heel positief, het is een land van melk en honing. Dat is natuurlijk een heel beroemde en bekende omschrijving van het beloofde land. Merkwaardig is dat de nadruk legt op de rol van de dieren in het land. Melk wordt geproduceerd door koeien en de honing komt van de bijen, weliswaar van planten. Maar het is een andere omschrijving dan die we straks zullen vinden waar de prachtige planten en bomen en vruchten van het land op de voorgrond staan. Ik zei al, het begint positief. En dan dat ene woord, Efes, waarmee vers 28 begint. Hier staat gewoon echter, de oude Statenvertaling, behalve of evenwel. Het duidt een contrast aan. Dit is een prachtig land, heerlijk, geweldig. Kijk eens wat een druiven, tjonge. Echter, evenwel. En Nachmanides zegt in dat ene woord ligt eigenlijk de zonde van die 10 verspieders opgesloten. Ongeloof. Het is een mooi land, maar zou je dat land willen veroveren? Forget it. Het is een heel sterk volk. Met zulke lange nekken, dat kun je wel voorstellen. Met sterke muren, die niet te nemen zijn. Het zijn reuzen. Ja, dat het zulke prachtige vrucht opleverde, dat konden ze niet ontkennen. Maar als ze dachten over de vraag, kunnen we dat land innemen, dachten ze meer aan die sterke inwoners dan aan God. En dat is natuurlijk het kenmerk van alle ongeloof, laten we wel zijn. Het ongeloof ziet op de omstandigheden en het geloof ziet op God. Dat is een hele simpele omschrijving, maar daar ligt het hele contrast in. Dit is het getuigenis van de 10. Zij zeggen, er is niet aan te beginnen. Kijk, dat is nou het risico dat je in plaats van in geloof naar het land toe te gaan, eerst verspieders stuurt. Dan kun je dit als gevolg hebben. Maar nu komt er een protest van Caleb en van Jozef natuurlijk ook. Want Caleb heeft een heel andere insteek. Die zegt, we zullen het wel veroveren. Niet omdat dat volk minder sterk zou zijn of omdat die muren minder sterk zouden zijn. Maar gewoon, wij gaan het veroveren met Gods hulp, want hij heeft het beloofd en dat beslist alles. Zijn beloften zijn de maatstaf en niet de sterkte van de tegenstander. En dan staat er in vers 32 eigenlijk heel treffend. Zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten. En Nachmanides zegt eigenlijk betekent dat ze een leugen bedachten met betrekking tot het land. Ze overdrijven. Als je mensen van iets wil overtuigen wat ze beter niet kunnen doen, dan ga je overdrijven om te helpen jouw punt te maken. Je maakt dat land als het ware nog erger en slechter en gevaarlijker om het volk er maar van af te brengen te gaan proberen dat land te veroveren. En dat is dan het land dat God beloofd heeft. Eigenlijk spreek je daarmee slecht van wat God beloofd heeft. Eigenlijk spreek je daarmee slecht van God zelf. Daar mag je niet gering over denken. Als je zegt, we kunnen dat land niet veroveren, dan zeg je, God heeft ons iets verkeerds beloofd. En God is bovendien niet sterk genoeg om zijn eigen belofte waar te maken. Terwijl ze niet bedachten dat ze 40 dagen daar in het zuiden van het land hadden rondgezworven en bewaard waren gebleven. En zo zou God net zo goed dat hele volk kunnen bewaren. Geloof moet je nooit verwarren met roekeloosheid. Dat zou je wel eens kunnen denken. Het geloof van al die mannen en vrouwen in Hebreeën 11. Door het geloof deden ze dit, door het geloof deden ze dat. is nooit een kwestie van roekeloosheid. Het verstand op nul en de blik op oneindig en ga je gang maar. Het is niet met je ogen dicht een drukke weg oversteken. In vertrouwen op God. Wat we nodig hebben is niet roekeloosheid, vermetelheid, overmoed, zelfoverschatting, maar geloof. Geloof rekent namelijk niet op je eigen moed en dapperheid, maar op wat God gaat doen volgens zijn eigen belofte. Toen Israël uit het beloofde land kwam, uit Egypte kwam, door de Rode Zee, toen lag het woestijn voor hen. En die woestijn was een test. Het zou een hele lange weg worden. Ja, niet zo lang als het uiteindelijk werd. Dat wisten ze toen nog niet. Maar toch, je moet om in het beloofde land te komen door de woestijn heen. En die woestijn was een test voor hen. Het is een plaats van schorpioenen en van allerlei wilde beesten, van amalekieten, van honger en van dorst. Maar nu werd het land zelf, nota bene, het land waarheen ze op weg waren, waarop ze zich verheugd hadden, het land zelf werd de test. Kunnen we dat land wel aan? Nachmanides en Sforno, een andere bekende, een Italiaanse middeleeuwse Joodse uitlegger, die zegt wat deze mannen eigenlijk zeggen is dit. Het klimaat is zo slecht en de grond is zo weerbarstig dat alleen reuzen het er kunnen uithouden. Nou, dan heb je hetzelfde weer. Dit land is gewoon niets voor ons. Wij kunnen er helemaal niet aarden. Wij zijn niet van hetzelfde hout gesneden als die mensen daar. Dus God zegt, ik ga jullie brengen naar een schitterend land. In mijn kracht gaan jullie dat land innemen. En zij zeggen, nee, dat land is helemaal niet geschikt voor ons. Dat is een klap in Gods gezicht. Dat betekent, wij weten het beter dan God. In vers 33 zeggen ze, de Nephilim waren in dat land. Nou, dat woord komt maar twee keer voor in de hele Bijbel. En de andere keer is in Genesis 6 vers 4. Weet u nog die eerste vier versen van hoofdstuk 6? Die beschrijven ons hoe de zonen van God zich verbonden met de dochters van de mensen. En daar hebben we het destijds lang geleden over gehad. En dan komen daar geweldigen uit voort. Maar dan wordt er ook gezegd, de Nephilim zijn in het land. Beetje raar, woorden kunnen niet zo goed thuisbrengen. Het wordt wel vaak in verband gebracht met het Hebreeuwse woord nafal, dat vallen betekent. En Ibn Ezra legt het zo uit, dit waren mensen van bovennormale lengte, dus reuzen, die de harten van de mensen laten vallen, zodat hun moed in elkaar stort. Ja, nou, goed, dat is een van de vele manieren. Zelfs als oud van vallen komen, dan nog de vraag of het dan op deze manier uitgelegd moet worden. Er zijn ook wel andere pogingen ondernomen. Maar in elk geval, de suggestie lijkt wel te zijn, dit zijn nou nazaten van die reuzen die daar in Genesis 6 al genoemd worden. En met andere woorden, begin er niet aan, mensen. Het is levensgevaarlijk om daar naar binnen te gaan. Het is wel triest, hè? In nummer 11 hadden ze Egypte te positief ingeschat. Weet u nog? Laten we teruggaan naar Egypte. Daar hadden we tenminste vleespotten en uien en knoflook en meloenen en vlees in overvloed. En ze wilden zelfs daarheen terugkeren. En nu maken ze de omgekeerde fout. Kanaan wordt te negatief ingeschat. Ze durven niet vooruit. Nou, dat is natuurlijk totaal het tegenovergestelde van Gods plan. Ze willen terug en ze durven niet langer vooruit. Hier zien we nu eerst hoe de 10 verspieders eigenlijk tegen God ingaan en hoe dat vervolgens wordt overgenomen door het hele volk. Eerst beginnen ze allemaal te huilen en daarna beginnen ze te mopperen. Dat ligt vaak ook dicht bij elkaar. En ze roepen opnieuw, net als in hoofdstuk 11, nu tegen elkaar, laten we teruggaan naar Egypte. Als je dit leest, moet je eigenlijk onmiddellijk denken aan het eerste stuk van 1 Korintiërs 10. Waar Paulus de Korintiërs vergelijkt met Israël in de woestijn. En hij zegt, kijk eens naar het volk Israël. Ze zijn allemaal gedoopt tot Mozes in de wolken en in de zee. En ze hadden geestelijk voedsel, geestelijke drank. En zo is het met jullie ook, zegt hij als het ware. Jullie zijn ook allemaal gedoopt tot Yeshua. Jullie hebben geestelijk voedsel, dat is het avondmaal. Jullie hebben ook een doop ondergaan, een christelijke doop. Jullie zijn eigenlijk net als zij. Maar kijk eens wat er met Israël gebeurde. In de meeste van hen had God geen welgevallen en heeft hij neergeveld in de woestijn. Hoe kwam dat? Door deze vier zonden. Ze dienden de afgoden, denk maar aan het gouden kalf. Ze vervielen in ontucht, denk maar aan wat er gebeurde ook bij dat gouden kalf. Ze hebben God verzocht. Eigenlijk is dat een tarten van de Heere God, zo geeft de NBV dat weer, dat vind ik wel mooi. Verzoeken betekent de Heere uitdagen, tarten. Is hij wel met ons? Staat hij wel aan onze kant? Dat deden ze toen bij Massa en Meriba in Exodus 17. En de vierde is, murmureert niet. Nou ja, als geen enkele christen die moppert in het beloofde land aankwam, dan ben ik bang dat er niet veel christenen het einde zullen halen. Maar dit gaat natuurlijk wel over een speciaal soort mopperen. Toch staat er in Filippenzen 2 vers 14, doet alles zonder morren en tegenspreken. Ga er meteen aan staan. Maar denk erom, het punt is hier dat het gaat om een morren of murmureren of mopperen. Dat in feite een vorm van rebellie is. Het gaat om geen kleinigheid. Dit is opstandigheid tegen God zelf. God heeft de verkeerde dingen beloofd. God is niet sterk genoeg om ons in dat land te brengen. Hij heeft het eigenlijk allemaal verkeerd gedaan. Het is niet zo dat ze de Heere God vergeten zijn. Dat is erg genoeg. Daar komen we ook nog wel voorbeelden van tegen. Want ze dachten wel degelijk aan hem, maar dan om hem verwijten te maken. God belooft wel dat hij ons in dat land zal brengen. Maar dat kan hij helemaal niet. De vijand is veel te sterk. Bovendien kan ik er nog aan toevoegen, het is ook een waardeloos land. Er is helemaal niet te leven. Alleen een bepaald soort mensen houden het daaruit. En er gebeurt er eigenlijk iets heel ergs. Ze willen een eigen leider aanstellen en onder leiding van deze nieuwe aanvoerder terugkeren naar Egypte. Nou, als je bedenkt wat we net vonden in 1 Korinthe 10, dat Mozes een type is van Yeshua. Als de leider van het volk, en dat is ook de verbinding die Paulus heel duidelijk legt in 1 Korinthe 10, dan moet je zeggen, deze eigen leider die het volk juist de andere kant op leidt, van God vandaan, zou je een type van de antichrist kunnen noemen. Dat lijkt misschien een beetje met de haren erbij gesleept, maar denk nou eens aan een belangrijk vers als Johannes 5 vers 43, waar Yeshua zegt, ik ben gekomen in de naam van mijn vader en jullie nemen mij niet aan. Maar er zal er één komen in zijn eigen naam en die zullen jullie aannemen. Nou, dat kan eigenlijk alleen maar betrekking hebben op een figuur die Johannes in zijn brieven de antichrist noemt. Anti, net als in antirevolutionair, betekent niet contra, betekent niet dat hij tegen Christus is, dat is hij ook wel. Maar vooral anti betekent in plaats van. Hij presenteert zich als de nieuwe leider, de ware leider. Misschien wel als een tweede Yeshua. Dus hij doet niet zo duidelijk contra. Hij is eigenlijk veel meer een plaatsvervanger. Een nieuwe. Een leider die het dit keer wel goed zal doen. Nou, dat is de rebellie van het volk. Een klap in het gezicht van de Heere God. Dan zie je vier mannen die diep, diep verslagen zijn door dat wat hier gebeurt. Eerst Mozes en Aaron. Er staat dat ze op hun aangezicht vielen. Niet voor de Heere God zozeer, als wel voor het volk. Je zou kunnen denken, is dat om een smeekbede tot het volk te richten, om een betere gedachte te brengen, of is het een uiting van wanhoop? En de tweede reactie is die van Jozua en Caleb. Die niet proberen de gevaren van het land te kleineren, want dat helpt helemaal niks. Daar schiet je niks mee op. Maar door alle nadruk te leggen op het feit dat God, die dit alles beloofd heeft en die ons tot hiertoe veilig heeft geleid, dat hij met ons is en dat hij het allemaal goed zal maken. Ze zeggen drie dingen. Het is een voortreffelijk land. Dus niks geen kwaad over het land zoals die tien dat hadden gedaan. Een land dat zijn inwoners opeet. Ten tweede, rebelleer niet tegen die. Dat is wat jullie doen. Jullie plegen rebellie en dat is een hele erge zonde. Dat is eigenlijk geen zonde in onwetendheid. Dat is een zonde, dat krijgen we later vanavond, zonde met opgeheven hand. Rebellie is veel erger dan zondigen door nalatigheid. Jullie komen in opstand tegen de oorlog, Heere God, doordat jullie zijn belofte wantrouwen. Jullie wantrouwen zijn kracht. Jullie denken dat hij niet sterk genoeg is om jullie in het land te brengen. Eigenlijk wantrouwen jullie hem zelf. En het derde wat ze zeggen is, de bewoners zijn ons tot brood, leggen. Zo staat het er letterlijk. Kun je op twee manieren opvatten, heel letterlijk. Die bewoners hebben voor ons voedsel in overvloed. Daar zal het niet aan mankeren. Maar je kunt dat voedsel ook in figuurlijke zin opvatten. De ene uitlegger doet het zus, de ander doet het zo. Ze zijn een prooi voor ons. Wij zullen hen opeten. Wij zullen hen verteren en wij zullen het land veroveren, want ik zeg het nog maar weer een keer, God heeft het zelf beloofd. En dan kom je weer op een van die dieptepunten uit de geschiedenis van het volk, waar ze deze mannen willen stenigen. En dit is een van die dramatische momenten. Dat zien we later bij Korach, Datan en Abiram ook, dat de Shechina verschijnt. Shechina komt van Shachan, wonen. Letterlijk betekent het wonen van God. De heilige tegenwoordigheid van God. En dan geleidelijk gaat het betekenen de heerlijkheid van God, zoals die voorgesteld werd door de wolkolom. Het is een uitdrukking die niet in de Bijbel voorkomt, maar wel uit de rabbijnse literatuur heel bekend is geworden. De Shechina verschijnt, de wolkolom. Het zichtbare teken van de heerlijkheid van God. Want het is weer net zo menselijk beschreven als in Exodus 32 bij de zonde van het gouden kalf. De Heere God is woedend op het volk. En hij zegt tegen Mozes precies hetzelfde als in Exodus 32. Het lijkt in allerlei opzichten een herhaling van de geschiedenis. God zegt, ik zal hen verdelgen en jou tot een groot volk maken. Dat laatste is belangrijk, want op die manier zou de belofte toch vervuld worden. God zou het land, het beloofde land, schenken aan de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, oké. Hij zal Mozes tot een groot volk maken. En dat zijn ook nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Maar dat hele volk dat zo rebelleert, dat zou dan verdelgd moeten worden. En dan voor de tweede keer in de geschiedenis pleit Mozes voor het volk. Een beetje hetzelfde als in Exodus 32, ook weer een beetje anders. En als ik nou net gezegd heb dat Mozes een wonderschoon type is van Yeshua in vele, vele opzichten, ik noem er hier maar een paar, dan zeker ook in dit opzicht. Hij is hier de voorbidder voor zijn volk. Ik kom daar direct nog wel op terug als we het over Yeshua hebben. Voorbidder voor het volk is een van de mooiste taken die het mens kan bedenken. Daarom was die zonde van Elia zo erg op de Horeb, toen hij het volk tot tweemaal toe aanklaagde bij God. Een aanklager voor het volk van God te worden, wat een verschil met iemand die een voorbidder voor het volk is. Mozes is tweemaal een voorbidder. Elia een aanklager. Daarom is Elia's dienst ook prompt ten einde. Want je kunt God bijna niet erger beledigen dan zijn volk aan te klagen. Terwijl op zichzelf best genoeg reden is om dat volk aan te klagen. Maar zo moet je niet voor het volk staan. Een van de meest treffende gedeelten in dat verband is Ezechiël 22. Waar God zegt, ik had het volk zo graag vergeving en uitredding geschonken. Maar ik kon niet, want er was geen voorbidder. Dat is zo frappant. Toen ik dat voor het eerst las, kon ik mijn ogen niet geloven. Daar zegt God, ik had het volk graag willen redden. Maar er was niemand die erom vroeg. Nou, denk je, God kan het volk ook wel redden zonder dat iemand dat vraagt. Ja, maar het oude lied van Paul Gerhardt zegt, beveel gerust uw wegen en dan komt dat regeltje in voor. Hij wil gebeden zijn. Alles wat God aan zegening schenkt, zou hij willen geven als antwoord op onze gebeden. En daarom is Mozes een voorbidder, zoals Yeshua dat is. Hij is degene die verheerlijkt is aan Gods rechterhand, zegt Romeinen 8. En als zodanig is hij degene die voor ons tussen beiden treedt. En zo staat het ook in Hebreeën 4. We hebben die grote hoge priester daar die voor ons tussen beiden treedt. De argumenten van Mozes zijn tweeërlei. Hij doet een beroep op Gods eer. Dat is een argument dat hij ook in Exodus 32 gebruikte. U kunt het gewoon niet maken om het volk om te brengen, want wat zullen de heidenen er wel niet van zeggen als u hen ombrengt? Dan zullen de heidenen zeggen, zie je, die God was niet bij machte om Israël in het beloofde land te brengen. Hij was wel sterk genoeg om ze uit Egypte uit te leiden, maar niet sterk genoeg om ze in Kanaan te brengen. Uw eer staat op het spel, Heere God. U kunt het gewoon niet doen. En het tweede argument is een beroep op Gods goedheid. Dat zag je in Exodus 32 nog niet zo. Maar toen moest ook nog Exodus 34 komen, waar de Heere God zelf zegt in vers 6, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk van goede tierenheid, enzovoort. En die woorden worden grotendeels hier herhaald door Mozes. Hij doet een beroep op Gods wezen, op Gods natuur, zoals God zelf op de Horeb hem daarover had onderricht. Mozes erkent dus de schuld. Je moet niet proberen de schuld onder de tafel te werken om zo Gods genegenheid te winnen. Nee, je begint met belijdenis van de schuld. Maar hij smeekt om vergeving, niet omdat het volk iets verdiend zou hebben, maar om wie God zelf is. Denk erom, normaal is het zo dat je vergeving moet vragen voor je eigen zonde. Ik kreeg daar pas een mailtje over. Of van iemand die vroeg, kun je ook vergeving vragen voor de zonde van een ander? Als ze dat zo kort schrijven, dan vraag ik eerst of ze het nader uitleggen. Maar toen dacht ik eigenlijk niet aan dit vers. Hier zie je dat Mozes vergeving vraagt voor het hele volk. Maar hier is hij ook één met het volk. Hij vertegenwoordigt dat volk. Je mag zeggen dat alle goeden in Israël, want die waren er gelukkig ook, bij monden van Mozes, de Heere God om vergeving vroegen met erkentenis van hun schuld. En dan zegt de Heere God zo mooi, op uw bede, of letterlijk op uw woord, schenk ik vergeving. Dus terwijl Mozes zegt, Heere, doe het op grond van uw eigen wezen, dat barmhartig en genadig is, zegt de Heere God als antwoord, ik schenk vergeving op grond van jouw gebed. Hij legt het bij Mozes zelf neer. En hier hebt u dat wat ik net zei, God handelt graag op het gebed. Jacobus 4 vers 3 in een vertaling zegt, jullie hebben niet omdat je niet bidt. Bij Watchman Nee las ik ergens, God zou zoveel christenen willen genezen bijvoorbeeld, maar ze vragen er niet om. Ze hebben er geen geloof voor. Jullie hebben niet omdat je bidt. En als ze bidden, dan zegt hij, jullie hebben niet omdat jullie verkeerd bidden. God schenkt vergeving aan Israël op grond van de voorbeden van Mozes. En ik denk dat de christelijke kerk zich er nauwelijks van bewust is, dat zijn we dus allemaal met elkaar, zich er nauwelijks van bewust is hoeveel keren God ook zijn kerk hier op aarde gespaard heeft op grond van de voorbeden van de ware Mozes in de hemel. Toch komt de straf, dat is geen tegenstrijdigheid. Dat denken kinderen vaak. Hè? Als ik nou maar gauw tegen papa en mama zeg, spijt me zo, dan wordt de straf misschien ook wel afgewenteld. En dan moeten ze leren dat dat twee verschillende dingen zijn. David kreeg ook vergeving voor zijn zonde, maar hij had gezegd dat het lam viervoudig vergoed moest worden. En dat is precies wat er gebeurde. Hij heeft vier van zijn zonen verloren als gevolg van die zonde, terwijl de zonde vergeven was. Maar vergeving van zonde betekent niet altijd dat de gevolgen van de zonde ook worden weggenomen. En dat zie je hier ook, het volk ontvangt vergeving, waardoor ze niet verdelgd worden. En toch is er straf. Maar dan geen onmiddellijke straf, maar een geleidelijke. En je kunt ook afvragen natuurlijk wat erger is dan dat. Geleidelijke verdelging. Dat wil zeggen, ze zouden moeten rondzwerven in de woestijn net zo lang tot iedereen van boven de 20 gestorven was. En daarin zou nou juist God verheerlijkt worden. Zo wordt het hier aangegeven. En dat is belangrijk. God wordt niet alleen maar verheerlijkt in de vergeving van zondaar. Hij wordt ook verheerlijkt in het oordeel. Jesaja 26 vers 9 zegt, als uw oordelen op de aarde zijn, leren de volkeren gerechtigheid. De wereld leert niet alleen maar gerechtigheid doordat God vergeeft, maar vooral ook doordat God de zonde straft op een rechtvaardige wijze. Dus ze moeten de gevolgen van hun zonde wel dragen. Deze generatie is, als ik het zo uitdrukken mag, niet meer bruikbaar voor het land. Dus er is wel genade van God, hoewel ze eigenlijk zelf hun zonde helemaal niet hebben beleden. En er is nog iets. Dat is een heel treffend woord. In Psalm 95 vers 10 staat dat God 40 jaar lang met walging over dit volk vervuld was. Het gaat je door merg en been. Een weerzin, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling, tegen dit volk. Zo van, wat heb ik eigenlijk nog met jullie van doen? Hij laat hen aan hun lot over. Zo lijkt het. Natuurlijk nooit echt. Hij zegt in vers 22, deze 10 keer dat ze nu al tegen mij gemopperd hebben. Nou, als je dat probeert na te rekenen, dan kom je niet op 10. Of omdat alle keren niet in de Bijbel staan, of omdat het een figuurlijke aanduiding is voor een heleboel keren. Dat zou ook nog kunnen. Ze hadden God verworpen. Dat zegt de Heere God later ook, als het volk vraagt om Saul, weet je nog? Als koning, dan zegt de Heere God tegen Samuel, ze hebben niet jou verworpen, ze hebben mij verworpen. Ze hebben mij aan de kant geschoven om een koning te hebben. Zo is het hier eigenlijk ook. De mensen hadden Gods daden gezien in Egypte. Bij de plagen, bij de uittocht, bij de wijze waarop hij hen verzorgd had tot hiertoe. Ze hadden Gods daden gezien. En ondanks dat, ondanks al die ervaringen die ze met hem hadden, verwierpen zij hem in persoon. Ze wezen hem af. En het gevolg is dat God weliswaar genade bewijst, maar al de verantwoordelijken onder hen van boven de 20 ook afwijst. Caleb is de grote uitzondering. Daar staat zo mooi, hij had een andere geest. Dat betekent zoveel als een andere mentaliteit, een andere instelling. Soms denk ik wel eens, misschien moet je wel geest met een hoofdletter vertalen hier. Niet alleen maar zijn eigen instelling, het was de Heilige Geest van God die hem leidde om anders te redeneren dan de andere, de 10 verspieders. Hij volgde de Heer. Het is opvallend in dit vers 24 dat Jozua niet genoemd wordt. Je zou zeggen, ze waren toch beide getrouw. Jozua en Caleb hebben beide goed van de Heer en van het land gesproken en hun vertrouwen uitgesproken. Maar Nachmanides zegt, dat moet je nou niet opvatten dat Jozua buiten de boot valt. Hij wordt hier niet genoemd omdat God voor hem juist iets veel mooiers in petto had. Namelijk het leiderschap. Maar dat komt pas later aan de orde. Dat was nog niet het moment om dat nu al te openbaren. En dat is wel belangrijk om dat te bedenken. Jozua is een type van Yeshua die in de geest het volk het beloofde land binnenleidt. We noemen Mozes en Jozua een dubbeltype. Soms heb je dat in de Bijbel, heb je twee personen nodig om samen één type van Yeshua te vormen. Dat geldt ook voor Mozes en Aaron, de koning en de priester. Het geldt voor David en Salomo, de oorlogenvorst en de vredevorst. Het geldt ook voor Mozes en Jozua die elkaar opvolgen, net als David en Salomo. Jozua, het is dezelfde naam trouwens als Yeshua, dat is degene die uiteindelijk het volk het beloofde land binnenleidt. En dat beloofde land, dat is niet zozeer de hemel, dat is die oude christelijke gedachte, katholiek en protestant. Het beloofde land is uiteindelijk het Messiaanse vrederijk. En hij is degene die hen daar binnenleidt. Hij, zoals Mozes meer verbonden is met de eerste komst van Yeshua, zoals Jozua dat is met een tweede komst. Caleb is een type van het gelovig overblijfsel. Dat is een mooi woord uit de Statenvertaling, uit Jesaja 10 met name, ook wel elders. Een rest, zeggen de moderne vertalingen, dat wil zeggen het gros van het volk laat de Heere in de steek. Maar er is een rest en dat is gelovig en dat ontvangt door de kracht van de Heilige Geest, de genade, om toch uiteindelijk deel te hebben aan het beloofde land. Dat zijn, wat Yeshua noemt in Matteüs Evangelie, de kinderen, de zonen van het koninkrijk. Het is heel frappant, in Matteüs wordt één keer de uitdrukking gebruikt voor Israël in het algemeen. Dat zijn de zonen van het koninkrijk, alleen het gros van hen krijgt er een deel aan. En dan later gebruikt Yeshua diezelfde uitdrukking in Matteüs, dat moet je zelf maar eens opzoeken, voor de getrouwen. Zowel uit Israël als ook uit de volkeren die deel krijgen aan het koninkrijk. Caleb, eigenlijk ook met die jongeren van onder de 20, die uiteindelijk ook dat beloofde land zijn binnengegaan, die zijn een type van het gelovige overblijfsel dat Terwijl velen van Israël in de grote verdrukking omkomen, uiteindelijk toch de zegen van het land mag beërven. Dat wil zeggen, het koninkrijk Gods mag beërven. Er volgt hier nog een waarschuwing van de Heere God. Probeer niet om de tegenstanders te verslaan. Dat wil zeggen, wees nou niet zo dwaas om toch op eigen houtje, bij wijze van spreken vanwege jullie inkeer, jullie hebben er spijt van, om dan alsnog die Amalekieten en die andere mensen die daar wonen aan te vallen. Doe dat niet. Draai maar gewoon om en ga terug. Het is hard, maar het is zo. In vers 26 spreekt God nu ook aan Aaron aan. Samen immers hadden ze hun wanhoop betuigd en het volk gesmeekt door notabene voor het volk op de knieën te vallen, op een aangezicht te vallen. Zij samen worden aangesproken door de Heere God en hij zegt iets over deze bozaardige vergadering. Voor het woord vergadering heb je twee woorden, de kaal, oftewel de kehila, of ook eda. Dat heeft niks met die kruidenier te maken. Eda is hier een van de woorden voor gemeente of vergadering. Dat was deze bozaardige eda van 10 man. En Rashi zegt iets heel merkwaardigs. Rashi zegt meestal niet dingen die hij zelf bedacht heeft, maar hij vertelt wat vroegere Joodse rabbijnen hebben gezegd. Dus dat gaat vele eeuwen terug wat hij zegt. Hij is eigenlijk een soort compilator van vele, vele rabbijnse meningen. Latere uitleggers geven veel eer hun eigen inzichten weer. En Rashi zegt, onze vaderen hebben hieruit afgeleid dat een vergadering uit minstens 10 man moet bestaan. Nou, daar sta je dan even van te kijken. Iedereen weet dat natuurlijk. Ik ben meermalen bij de Wailing Wall aangesproken of ik Joods was, want dan kwamen ze net 1 man tekort. Er staan er 9 mannen bij elkaar en dan zoeken ze nog een 10e. En dan antwoord ik altijd nee, maar ik hou wel van de God van Israël. Ik zeg niet dat ik een christen ben, want dat snappen ze niet. Dit wat ik nu zeg, snappen ze wel. Maar ik kan dus niet hun minyan compleet maken. Minyan, dat zijn die 10 man of de voorwaarden om 10 man te hebben, om een vergadering te hebben, om samen te bidden, uit de Bijbel te lezen, de gebeden op te zeggen, enzovoort, enzovoort. Nou, dat lijkt nogal wonderlijk, maar dat komt vooral door dat woord Eda. Een vergadering van 10 man. Kijk, zie je wel, zeggen de oude rabbijnen, een vergadering moet minstens uit 10 man bestaan. Nou, Yeshua is heel wat milder daarin. Die zegt, waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik al in het midden. En dan komt er een heel belangrijk punt, waar we even best aandacht aan mogen geven. In vers 28 tot 30 van dit hoofdstuk, daar geeft de Heere God een heel belangrijk argument. In vers 28, ik zal met u doen, zegt hij, zoals u, dat zijn de Israëlieten, ten aanhoren van mij gesproken hebt. In deze woestijn zullen uw dode lichamen vallen. Met andere woorden, jullie hebben gezegd, we kunnen dat land helemaal niet binnengaan. Jullie hebben mij dat kwalijk genomen. En jullie waren bevreesd dat jullie daarom zouden omkomen in de woestijn, omdat dat land eigenlijk voor jullie gesloten zou zijn. Wel nu, er zal met jullie gebeuren wat jullie hebben gezegd. Ik heb een boekje geschreven, dat weten sommigen wel, Zegen en Vloek, waar dit punt ook heel uitvoerig aan de orde komt. En ook de voorbeelden die ik nou nog ga noemen. Mensen die een vloek over zichzelf uitspreken, mogen daar nooit gering over denken. Als een ander dat over jou doet, moet je daar ook niet gering over denken, hoewel de Heere God gelukkig niet alle vloeken laat aankomen. Zoals je dat ook in de spreuken kunt lezen. Maar een vloek die je over jezelf uitspreekt is altijd buitengewoon ernstig. En dit is wat, ik moest dat zelf leren door niet elke keer te zeggen, oh jongens, ik ben weer bezig verkouden te worden en dus werd ik het ook. En toen ik zeg, Heere God, wat heerlijk dat ik niet verkouden hoef te worden, toen gebeurde dat ook niet meer. Dat heeft met psychologie wel iets te maken, maar niet alles. Het heeft te maken met het vloek die je over jezelf uitspreekt, door negatieve dingen over jezelf te voorzeggen. En ik heb hier 2 hele ernstige voorbeelden naast staan die wij eerder besproken hebben toen we bij Genesis waren. Het ene is Rebecca, die tegen haar zoon zegt, als die zegt, ja maar als mijn vader merkt wie ik ben, zal hij mij vervloeken. En dan zegt Rebecca tegen Jacob, die vloek neem ik op mij. Dat wil zeggen, de gevolgen van het bedrog zal ik dragen. Dan kun je natuurlijk moeilijk bewijzen dat wat er met haar gebeurde daar het gevolg van was. Maar het is wel heel frappant dat Rebecca op datzelfde moment uit het verhaal verdwijnt. Jacob heeft haar nooit teruggezien. Er wordt niet verteld wanneer ze gestorven is en waar ze begraven is. Helemaal niets. Het verhaal is uit. Als Jacob afscheid neemt van zijn vader, is zijn moeder er al niet meer bij. Bij Rachel precies hetzelfde. U weet wel, die had de terafim gestolen uit het huis van haar vader Laban. En nu is het Jacob die een vloek uitspreekt. Een vloek over diegene die het beeldje gestolen zou hebben. Oh, dan moet je toch oppassen om zulke dingen uit te spreken. Want hij sprak daarmee onbedoeld en ongewild, maar dat maakt voor die vloek geen enkel verschil. Een vloek uit over zijn eigen vrouw, want hij wist niet dat zij het gestolen had. Wat gebeurde met haar? Heel kort daarna moet zij het leven schenken aan haar tweede zoon en ze sterft in het kraambed. Ik zeg nog eens, bewijs nog maar dat het met die vloek samenhing. Maar mijn antwoord is het net bij Rebecca wel heel frappant. De vloek, zij worden door de vloek getroffen. En de Bijbel is vol daarvan. Ik noem hier maar een paar, omdat we die al besproken hebben in het boek Genesis. En hier heb je een ander voorbeeld. De Heere God zegt, ik zal met hen doen naar dat wat ze over zichzelf hebben uitgesproken. En dat geldt voor de verantwoordelijken. Ik weet niet hoe letterlijk je dat nou moet nemen, want de grens van 20 is natuurlijk heel willekeurig. Er zijn heel wat jongelui van 16, 17 die opperbest verantwoordelijkheid voor hun eigen leven kunnen dragen. En er zijn er ook die met 25 dat nog steeds niet kunnen. Maar het is een grens. Maar alle van onder de 20, daarvan wordt verondersteld dat zij niet die verantwoordelijkheid dragen van hun ouders. Verantwoordelijkheid is een groot goed, daar moet je naartoe groeien. Jongelui willen zich altijd veel jonger al een verantwoordelijkheid aanmeten dan hun ouders dat doen. Des te afschuwelijker is die wet in België waarbij ook kleine kinderen al euthanasie kunnen krijgen als ze zeggen dat ze dat willen. Het is toch niet te geloven, zeg. Maar zelfs 160 artsen in België hebben er tegen gewaarschuwd hoe dwaas dat is. Daar hoef je nog niet eens een christelijk argument voor aan te voeren. Onder de 20 hebben ze geen verantwoordelijkheid. En dat betekent in dit geval geluk. Ze zullen niet omkomen. Zij zullen de generatie vormen die het beloofde land mag binnengaan. Maar dat hebben ze daar lang op moeten wachten. Dan in vers 30 nog zo'n kleinigheid waar je ook zo makkelijk overheen leest. Dat is ook een tamelijk uitzonderlijk. We weten wel dat God Eden zweert. In de Hebreeënbrief wordt daarop gewezen dat God dat doet. Hij zweert bij zichzelf, want hij heeft geen hogere bij wie hij zou kunnen zweren. Maar hier staat zelfs heel frappant in vers 30 dat de Heere God zijn hand opgeheven heeft. Moet je natuurlijk wel een beetje letterlijke vertaling hebben. De Heere zegt, u zult beslist niet in dat land komen waarover ik mijn hand opgeheven heb. Dat ik u daarin zou laten wonen. Nou, Ibn Ezra zegt, dat is natuurlijk een antropomorfisme. Daarmee bedoelen we dat op een mensvormige manier over God gesproken wordt. Maar ik ben er altijd een beetje voorzichtig mee. Zou hij die het oog geschapen heeft niet zien? Zou hij die het oor geschapen heeft niet horen? Lezen we in de psalmen. Je moet voorzichtig zijn om te zeggen dat dat allemaal slechts beeldspraak is. Het zou kunnen, ik weet niet zoveel over hoe dat is met God. God is geest, lees ik in Johannes 4. Maar zeg ook niet te snel dat dit mensvormigheden zijn. Het zou best kunnen zijn dat het net andersom is. Dat wij handen hebben omdat God ze ook heeft. Dat God ons met ogen en oren heeft geschapen omdat hij zelf ogen en oren heeft. Dus dat weet ik niet zo heel erg. Maakt niet uit, de Heer de God heeft gezworen. En wat hij ooit met Eden zweert, dat is nog een beetje verder dan alleen maar beloften. Het zijn beloften die gepaard gaan met eedzweringen. Dat is wel heel erg ver. Zijn hier dames die Elisabeth heten? Eerste of tweede? Nou, we hebben er één. Elisabeth, wat betekent het? De Heere is eed. Eed. Sheva, Elisheva is het in het Hebreeuws. Sheva betekent eed. De Heere is eed. Dat betekent natuurlijk, de Heere houdt zijn eden. De Heere is getrouw aan zijn belofte. En hij doet wat hij gezegd heeft. Maar het wordt hier samengevat wat hij is. Mijn God, moet je eigenlijk vertalen. Mijn God is eed. Elisheva in het Hebreeuws. Mijn God is eed. Dat wil zeggen, als hij iets beloofd heeft met een eedzwering, dan kan geen macht ter wereld hem tegenhouden om die belofte te vervullen. Vrienden, wij zien elkander over 15 minuten weder.